Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, de laatste aflevering, de grote finale in onze serie de Amerikaanse presidentsverkiezingen en Centraal- en Oost-Europa. In deze aflevering, wat heeft via Trump in het Witte Huis Rusland opgeleverd?
Het is aflevering 8 en de vorige 7 episodes hebben we het gehad over hoe Trump zich steeds meer en dieper in Rusland nestelde. Hoe het Kremlin hen in het oog kreeg. We hebben het gehad over de Amerikanen en het conflict rond Nagorno-Karabach, nog steeds relevant. Over Trump, die dwars ligt met Nord Stream 2. En over Biden, die dat ook best wel zou kunnen. Over Duda, die op zijn knieën gaat voor de Amerikaanse president. Over Joe Biden en zijn zoon in Oekraïne. Over de bijzondere band van Biden en Trump met de Balkan. En dit deden we met onze geopolitieke steun en toeverlaat deze week, Isa Yusupov. Dag Isa.
Goedenavond, heren.
En al deze afleveringen kun je terugluisteren op, en daar komt die voor de meeschrijvers thuis, bnr.nl/dossier/oost-europa-en-trump. Dat kan makkelijker. Maar het is nu eenmaal zoals het is.
En nu dus Trump en Poetin, de meest besproken politieke relatie van de afgelopen 4 jaar. We herinneren ons die beroemde persconferentie in Helsinki 2 jaar geleden.
Would you now, with the whole world watching, tell President Putin, would you denounce what happened in 2016 and would you warn him to never do it again?
All I can do is ask the question. My people came to me, Dan Coats came to me and some others. They said they think it's Russia. I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this. I don't see any reason why it would be. I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today.
Ja, het gaat dus over de vraag of er Russische inmenging was in de verkiezingen.
En toen kreeg Trump een voetbal van Poetin.
Ook nog met een zender misschien. In ieder geval, Trump die eigenlijk Poetin meer gelooft dan zijn eigen inlichtingendiensten. Het was de wereld op zijn kop. Want blijkbaar kan de Russische president bij Trump een potje breken.
Isa, nogmaals, hartelijk welkom voor deze laatste aflevering. Pas Letny, uit onze serie. Floris. Mm-hmm. Ja, spannend hè?
Nou.
Wat denk jij? Wie gaat het worden?
Deze vraag moest ik niet stellen aan Isa.
Nee, ik stel hem aan jou.
Ja, maar we moeten niet doorvragen aan Isa. Oh. Ja, zoals het nu 4 dagen, 5 ongeveer zitten, zou ik zeggen Biden. Maar gelet op de ervaring van 4 jaar geleden en wat er nog eventueel uit de hoge hoed kan worden getoverd. Nou, geen idee, ik weet het niet. Ik durf er niks over te zeggen. Jij?
Ik heb hetzelfde als jij. Ja, misschien moeten we maar beginnen bij die relatie.
Ja, een bijzondere relatie. Isa, vertel eens, hoe zou jij de relatie tussen Trump en Poetin in de afgelopen 4 jaar omschrijven?
Ik zou het beschrijven als heel mysterieus. In eerste instantie, omdat je, als je bijvoorbeeld naar de karaktereigenschappen kijkt van Trump, hij is altijd een beetje macho en gedraagt zich ook een beetje zo. Als hij niet kinderachtig doet, tenminste. Maar dan zie je ook wel aan de andere kant dat hij Poetin toch wel hoog in het vaandel heeft staan. En men heeft tot nu toe verschillende redenen genoemd die wel of niet aannemelijk zijn. Maar ik denk, het is een soort bromance tussen beide twee. En daar is... Er zijn wel ideeën over van wie heeft daar nou belang bij. En er wordt wel eens gezegd dat Poetin op 2 manieren de macht heeft over Trump. En Trump zich daardoor nooit kritisch uitlaat over Poetin of over Rusland in ieder geval. En dat is dan... Dat hadden we ook een beetje eerder besproken. Over de escapades van Trump toen hij in Rusland zat. In 2013 onder andere.
De seksuele escapades ook, heb je dan over.
Dat is meerdere malen aan bod gekomen door interviews van Oleg Kalugin, voormalig KGB-hoofd in Washington. En ook het feit dat, wat we ook al hebben besproken, de financiële connecties tussen Moskou en Trump. En dat er daardoor machtssituatie ontstaat binnen de relatie waarbij Trump eigenlijk een beetje ondergeschikt is aan Poetin.
Had Trump misschien... Nee, ik moet hem anders stellen. Had Poetin misschien meer verwacht van de nuttige idioot Trump?
Ja, op zich wel. Maar ik denk dat het de verwachting van Rusland ook een beetje tweedelig is als het op Trump aankomt. Of in ieder geval zijn verkiezing. Aan de ene kant heb je natuurlijk de bilaterale betrekkingen. Want toen Trump en zijn inner circle, en zijn kring, gesprekken hadden met mensen vanuit het Kremlin, of in ieder geval zakenmannen en oligarchen. De bedoeling was dat Trump, of de regering van Trump, als eerste de sancties op Rusland zouden opheffen. En dat was eigenlijk de beweegreden voor Rusland om te zeggen van oké, als je dat belooft, dan kunnen we ervoor zorgen dat je in ieder geval in het zadel wordt geholpen. Dat was het belangrijkste motief voor Rusland. Tegelijkertijd, dat is niet gelukt. Dus bilateraal gezien heeft Trump niet opgeleverd wat en heeft niet voldaan aan de verwachtingen van Rusland. Het tweede gedeelte daarvan is dat de afgelopen 4 jaar Poetin eigenlijk op geopolitiek niveau enorm veel heeft bereikt. Mede vanwege het feit dat Trump eigenlijk een soort Amerikaans isolationisme voorstond en ervoor heeft gezorgd dat bijna alles wat hij qua buitenlandbeleid deed, eigenlijk Rusland goed uitkwam. En dan, ik hoorde net Trump Dane Coats aanhalen. Hij was voormalig hoofd van National Intelligence. Hij had ook in een van zijn stukken gezegd dat 4 jaar Trump, want hij heeft zelfs onder Trump gewerkt. Hè? Hij was hoofd Intelligence Service. En hij zei, ja, 4 jaar Trump heeft, daar kon Poetin nooit van dromen. Dat op geopolitiek niveau. En ik denk dat hij ook wel gelijk heeft. Ja? Als je kijkt naar verschillende regio's in het Midden-Oosten of Europa en de NAVO. Maar in die zin was Trump wel een succes, maar bilateraal gezien niet, nee. En ik denk dat het voor Poetin nu inmiddels die bilaterale betrekkingen nu wat meer een rol zullen gaan spelen de komende periode.
En als je verder kijkt, hè, of je stipt het aan, is die relatie VS in Europa, hè, dat drijft uiteen. Oneenigheid binnen de NAVO, ruzie over handel, botsende karakters zoals tussen Merkel en Trump. Dat is eigenlijk altijd iets wat de Sovjet-Unie heeft gewild, hè? Wat ze nastreefde om dat blok uit elkaar te spelen of uit elkaar te halen. Is wat je net al aanstipt, is hiermee Poetin erin geslaagd wat zijn voorgangers niet lukte?
We hadden dat ook al besproken. Hè, dat toen hij in 1988 plannen had om zichzelf te kandideren, had hij ook zo'n pamflet gepubliceerd in verschillende kranten. En daarin zei hij ook letterlijk van ja, wij betalen te veel aan de NAVO. De EU profiteert van ons. Er moeten importtarief en dergelijke komen, heffingen komen. Dus alles wat hij toen heeft geschreven, heeft hij bijna allemaal gerealiseerd in die zin. En dat kwam voor velen ook uit de koker van de Sovjet-Unie. En ik denk nu, ja, als je puur naar die situatie kijkt, dan zou ik zeggen, ja, het feit dat ook in Europa een soort de Amerika inmiddels niet meer als een soort trouwe bondgenoot wordt beschouwd, betekent ook dat de verwachting van Rusland in ieder geval wel uitgekomen is. En wat Trump de afgelopen 4 jaar heeft gedaan op dat niveau eigenlijk een soort voordelig is geweest voor Poetin. Dat staat buiten kijf, ja.
Het is wel interessant hoe je het omschrijft, want we kunnen daaruit opmaken dat dit misschien wel de grootste winst voor Rusland is geweest. Dat Poetin in iets is geslaagd wat zijn voorgangers dan niet lukt. Aan de andere kant loopt Poetin daar niet mee te koop, want die noemt het de zelfdestructie van Het Atlantische Rijk, bij wijze van spreken, om zijn woorden even iets te chargeren. Die zal het altijd hebben over een implosie en niet over hoe hij er mogelijk aan heeft bijgedragen.
Klopt. Ik denk dat het ook voor hem goed uitkomt. Dat men ook het gevoel heeft van, ja, laat ze maar zelf de dingen uitvechten. Hè, tussen bijvoorbeeld de EU en de Amerikanen. En ook, ik denk dat Rusland ook geniet van al die commotie als het gaat over die verslechterde relaties. Niet alleen met de Europese Unie, maar ook met andere landen. Ik kan misschien een anekdote daarover vertellen. In 2017, toen Lavrov en de Russische ambassadeur in Washington in het Witte Huis waren om Trump te ontmoeten. Dat ging trouwens, dat gesprek, over het opheffen van de sancties. Toen heeft Trump kennelijk informatie doorgespeeld aan de Russen over een terroristische aanslag. Wat geraamd zou zijn door een door IS. Door gebruik van laptops in een of ander vliegtuig. En die informatie kwam uit van Mossad. Mossad had kennelijk een informant binnen IS in een niet nader te noemen Syrische stad. En Trump heeft die informatie zonder te overleggen met de Israëliërs gedeeld met de Russen. En Mossad is daar achter gekomen. En dus die hebben toen besloten van, wij gaan geen vertrouwelijke informatie meer delen met Trump. Omdat we bang zijn dat die informatie op tafel van Iran komt. Hè? Want Rusland en Iran werken dan samen in Syrië. Dus in die zin, je ziet ook dat dit laat eigenlijk zien dat Trump eigenlijk relaties met bijna alle actoren, niet alleen in Europa, een beetje heeft geschaad eigenlijk. En dat alles wat hij dan gedaan heeft, dus op de een of andere manier, ik vind het ook heel mysterieus, wat hij in het Midden-Oosten doet, komt Rusland goed uit. Wat hij binnen de EU doet, komt Rusland goed uit. En dat, dat is gewoon een droomscenario voor Poetin.
We herinneren ons de verkiezingen van 2016... waarbij Trump voor velen toch onverwacht als winnaar uit de bus kwam. We weten dat de Russen zich met de verkiezingen bemoeiden. Maar er is een vraag van Hugo via Twitter, en ik ben benieuwd hoe jij ernaar kijkt, Isa. Hoe onomstotelijk is het bewijs voor Russische inmenging 4 jaar geleden? En zien we dat de Russen zich ook nu actief weer inmengen in die verkiezingen?
Ja, goede vraag. In 2016, toen zat ik zelf in Schotland. Wat me toen opviel, is dat Rusland dat deed. Eigenlijk die inmenging bestond uit verschillende componenten. Het eerste component was dan, zeg maar, die herhaaldelijke cyberaanvallen op het Witte Huis, State Department en allerlei instituties. Ten tweede zag je echt een georchestreerde desinformatiecampagne. Vooral op social media. En ik denk dat dat toen naderhand ook duidelijker is geworden dat er ook een grote rol was weggelegd voor social media platforms en zo. Dus die hebben de afgelopen periode zichzelf een beetje verbeterd. Door allerlei pagina's, bijvoorbeeld aan Rusland geleerde desinformatiepagina's uit de lucht te halen en zo. Dus dat is het ene.
Nou, dan nog, Isa. Het gaat om verschillende stappen.
Ja.
Het gaat erom wat versta je onder inmenging? Wat versta je onder desinformatie hacken? Ik heb hier het boek van Huipen Modderkolk voor me. Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Met jullie goedkeuring een kleine passage eruit voor wat omlijsting. Voortdurend vallen de hackers van Cozy Bear de Amerikaanse overheid aan. De agressie neemt na de annexatie van de Krim en de Amerikaanse reactie daarop, het instellen van sancties, alleen maar toe. In de zomer van 2015 begint de aanval op de Democratische Partij. En de AIVD-hackers, Nederland dus, die zien het gebeuren. Live. Weer waarschuwen AIVD en MIVD hun Amerikaanse collega's, nadat ze eerder al door hadden dat, omdat ze mee konden kijken in het computernetwerk in het pand op het Rode Plein, dat er al wat aan de hand was. En dan verder, let op. Een FBI-agent belt in september het bestuur van de Democratische Partij. Hij wil waarschuwen dat de Russen in het netwerk zitten, maar wordt doorgezet naar de helpdesk. Daar krijgt hij een ingehuurde IT'er aan de lijn, die nauwelijks verstand heeft van digitale aanvallen. En na het telefoontje van de FBI zoekt hij op Google informatie over APT-29, Cozy Bear en Dukes, zoals de groep Russische hackers ook wordt genoemd. Hij kijkt vluchtig in de logbestanden van het computernetwerk naar aanwijzingen van de hack. Echt goed zoeken doet hij niet, schrijft de New York Times later. Zelfs niet als de FBI-agent in de weken daarna blijft terugbellen, want de IT'er denkt dat hij iemand aan de lijn heeft die doet alsof hij een FBI-agent is. Dus gebeurt er niks. Waarschuwende telefoontjes van de FBI krijgen geen vervolg. De Russen blijven in het netwerk en lezen e-mails en interne documenten van het bestuur van de Democraten. Er volgt een uitgebreid onderzoek, maar het is al te laat. Rusland heeft zich succesvol gemengd in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Dat zijn dan de mails die ook later van Hillary Clinton op straat kwamen te liggen.
En WikiLeaks.
Ja. WikiLeaks, ja. Ja.
Ja. Dus dat is eigenlijk wat eraan vooraf gaat, Isa. Ja. En dan kom je daarna pas uit bij hoe je in aanloop naar de verkiezingen, dus vlak ervoor, tijdens het stemproces, mensen probeert te beïnvloeden met desinformatie.
Ja, dus de groepen tegen elkaar opzetten. Hè? Trump kamp tegenover Clinton kamp.
Ja, precies, allerlei bots gaat te gebruiken.
Precies, en, ja. Ja.
En wat nu betreft, ik denk dat het nu nog een beetje voorbaar is om te praten over wel of geen inmenging. Want het kan zijn, want het is sowieso een feit dat de Amerikanen hun eigen security systemen hebben geüpdate naar aanleiding van 2016.
Dat mag ik hopen, ja.
Ja, ik hoop het ook. Want de Russen zeiden letterlijk...
Neemt nu niemand meer op van de helpdesk bij de Democratische Partij.
Nee, dat denk ik ook niet.
Russen zeiden letterlijk toen van jullie systemen stonden gewoon open. Dus ze hebben niet gezegd van wij hebben het niet gedaan. Ze zeiden ja, sorry, het is jullie eigen schuld. Wat je nu ziet is dat er nog steeds sprake is van inmenging. Hè? Want de FBI heeft letterlijk gezegd dat de Russen het nog steeds proberen. Samen met de Chinese en Iraanse hackers.
Ja.
Maar de omvang daarvan lijkt niet op hetzelfde niveau te zitten als in 2016. Maar dat is misschien te vroeg om daarover te praten. Dat zullen we volgend jaar misschien...
Ze doen het wel bij beide partijen. Hè? Dus bij denktanks en campagnestafmedewerkers van zowel Democraten als Republikeinen.
En ik denk aan de andere kant dat Rusland dat waarschijnlijk nu iets minder doet. Omdat ze de afgelopen 4 jaar zoveel desinformatie de lucht in hebben geschoten. Dat ze nu denken van de Amerikanen hebben ons niet nodig om die vertroebelde sociale media te hacken. Dat doen ze zelf wel.
Ze maken er zelf een potje van.
Ja, precies.
Heeft Rusland het misschien ook wel, hè, net als de trollen... inclusief de trollen, het best wel druk met andere zaken nu, denk je? Coronavirus, Wit-Rusland, Belarus, Nagorno-Karabakh, Kirgizië.
Ik bedoel, ze werken van 9 tot 5. Hè? Dus,
de staatshackers wel, ja.
Dat schijnt zo te zijn.
Ja, de staatshackers, dat klopt. Ja.
Dus ja, op een gegeven moment is het de dag voorbij en kun je niks meer doen. Dus je kan maar één onderwerp behandelen. Of één land aanvallen, om het zo maar even te zeggen. Maar ga door.
Nee, klopt. Ik denk dat de Rusland nu ook een beetje prioriteiten voor zichzelf opstelt. En als je dan. Want in 2016 was de situatie van democratie en de rechtsstaat die stond er beter voor dan nu. Hè. Als je bijvoorbeeld naar Freedom House kijkt, die heeft Amerika inmiddels gecategoriseerd onder declining democracies. Dus wat ze de afgelopen 4 jaar hebben gedaan, dat is zo meesterlijk geweest dat ze nu minder moeten hoeven te doen. En ik denk dat het nu meevalt met die hacks. Omdat Rusland toch wel met andere zaken bezig moet houden. Onder andere corona. Dat is misschien ook nodig. Omdat Poetin nu denkt van... Ja, weet je wel, wij hebben toen wel in Trump geïnvesteerd. Dat hij gekozen werd. Alleen onze verwachtingen zijn niet echt uitgekomen. Bilateraal gezien. Misschien moeten we ons nu een beetje afzijdig houden en kijken hoe het gaat. Want slechter dan dit kunnen de relaties toch niet worden.
Ja, Poetin heeft
aan de macht komt.
Ja, Poetin heeft al gezegd van ik kan eigenlijk met beide presidenten zaken doen. Hij heeft niet specifiek een voorkeur. Dat...
Mm-hmm, ja.
Is dat al een teken van dat hij de verkiezingsuitslag afwacht?
Als ik naar de Russische staatsmedia kijk, de laatste tijd zie ik vooral inderdaad dat Trump een beetje wordt kopje klein gemaakt. En dan iedereen zit met hem te dollen en zo. Vooral Kisilov. Maar waar ze het vaak over hebben is dan de mogelijkheid van een chaos na de verkiezingen. Hè. Hameren ze dan toch wel een beetje op.
En met chaos bedoel je procedures over de uitslag, rechtszaken? Of bedoel je chaos, interne verdeeldheid tussen Amerikanen onderling?
Ja, ze noemden onder andere een civiele oorlog in Amerika. Mm-hmm. Dat die kans bestond. Kisilov zei zelfs dat misschien de Marsmannen Amerika beter zouden kunnen overnemen om dat te voorkomen. als je dan nu naar kijkt, dan denk ik inderdaad dat er binnen het Kremlin ook een beetje verdeeldheid is. Nou, wie moeten we nou steunen? En ik denk dat er verschillende groepen zijn die wel Trump nog 4 jaar Trump willen zien, maar ook wat meer pragmatische technocraten daar zitten, die denken van ja, de Trump heeft er zo'n zootje van gemaakt dat het ook voor onze positie een beetje onvoorspelbaar is. Dus laten we gewoon voor de stabiliteit gaan. Ook al betekent Biden dat, want hij is toch wel een beetje een hardliner wat Rusland betreft. Maar met hem valt ook wel te onderhandelen. Misschien is dat het gedachtegoed van de Russen nu.
Ja, Kisilov, de man, de spreekbuis eigenlijk van Kremlin op Russische staatstelevisie met zijn eigen show. We zagen zelfs dat eigenlijk Poetin het een soort van opnam voor Biden. We hebben daar even een fragment van.
Ja, dat hebben we inderdaad. Daar komt-ie.
Судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал. Но я не вижу здесь никакого криминала. Во всяком случае, нам об этом ничего не известно.
Трамп также заявил, что Россия до сих пор платит Байдену деньги. Это тоже цитата. Как вы это прокомментировать можете?
Без комментариев.
Ja, het gaat eigenlijk over dat wat de Bidens hebben uitgespookt in Oekraïne en in Rusland, waar we het eerder over hebben gehad. Hunter Biden die zaken deed met een Oekraïns energiebedrijf, waarop Poetin reageert erop van ja, hij ziet Trump, dan laat ik het zo zeggen, Trump is daar erg gefocust op, zegt dat er criminele toestanden zijn gedaan door de Bidens, dat ze zich iets strafbaars hebben gedaan, waarop de Russische president Poetin zegt, ja, ik zie er eigenlijk niks strafbaars in de vroegere werkzaamheden van Biden en die zoon Hunter in Oekraïne en in Rusland. En waarop ook de vraag wordt gesteld aan Poetin of Trump of Biden verdient aan Rusland. En waarop Poetin op het eind zegt geen commentaar.
Welke Biden?
Hunter, als ik het goed heb.
Oké.
Hoe moeten we dit opvatten? Valt hiermee Poetin Trump af? Of?
Ja, ik denk dat het ook een beetje signaal is van ja, op mij hoef je niet te rekenen als het om Hunter Biden gaat. Want wat we vorige keer ook al hadden besproken. En ik denk dat de Russen ook weten dat er weinig crimineels, of in ieder geval helemaal niks crimineels, kleeft aan wat Hunter Biden daar gedaan heeft. Dus in principe ziet Rusland daar geen heil in. Maar het is inderdaad een teken van misschien een voorteken dat het Kremlin zich inmiddels opmaakt voor de verkiezingswinst van Biden. En dat hij daarom de betrekkingen in ieder geval niet nog verder wil destabiliseren en dan wil afwachten van hoe het gaat.
Ik was ook. Ga door, Isa. Sorry.
Ik zag op social media van Jan Bremmer en zo dat ze deiden van ja, misschien is het een soort ambiguë opstelling van Poetin om Trump te laten weten van ja, als je meer informatie hierover wil, moet je toch echt met concessies komen. Maar daar geloof ik niet echt in.
Ja, ja. Ik zat me af te vragen, Poetin is er niet altijd het figuur naar om zich uit te spreken. Aan de andere kant, toen ging ik toch even terugzoeken, 4, 5 jaar terug. En december 2015, toen zei Poetin wel degelijk over Trump een ontegenzeggelijk, kleurrijk, getalenteerd, buitengewoon getalenteerd persoon. Nog meer lofzangen eigenlijk. En dat was dus toen nog toen de race nog gaande was. Ja, dat heb ik hem nu niet meer horen zeggen. Mm-hmm. Dat is ook een teken waarschijnlijk.
Ik denk tot 2018, tot die ontmoeting in Helsinki, waren de Russen ervan overtuigd dat Trump genoeg macht en invloed had om als eerste de sancties op te heffen. Dat was het belangrijkste toen. Maar daar is niet veel van gekomen. En dan, je moet Want de Russen weten ook, want dat hadden we ook in het begin ook al besproken, in de eerste uitzending, dat je Trumps ego moet strelen, wil je iets gedaan krijgen. En dat hebben ze de afgelopen jaren hebben ze dat gedaan. Maar het is niet gelukt. Dus nu denken ze van ja, als het niet lukt, als je niet voldoet aan onze verwachtingen, dan hoeven we ook niet meer te investeren. En ik denk dat het ook een beetje strategisch in Poetins straatje past, dat hij zich een beetje afzijdig houdt. Maar aan de andere kant, Trump was ook vol lof over Poetin de afgelopen jaren, maar nu wat minder. Hij is sowieso misschien nog steeds niet zo kritisch tegenover als het gaat om Kremlin. Maar ik heb hem ook geen complimenten horen zeggen over Poetin.
Ja, je stipt die bilaterale verhoudingen, relatie aan. Even, en dat daar eigenlijk weinig is uitgekomen richting de Russen namens Trump. Heeft het ook niet te maken met dat Trump eigenlijk niks kon qua betrekkingen verbeteren? Omdat hij wist van ja, als ik ook maar iets te veel toegeef aan Rusland, ja, dan barst hier in Washington de anti-Rusland hysterie los. En dat ondermijnt zijn positie. Hij zat wat dat betreft ook in een lastig pakket, of niet?
Ja. Ja, ik denk dat ook al ben je een president, moet je natuurlijk wel rekening houden met het congres en de senaat en zo. En ook ondanks dat hij zich allemaal in zijn campagne en in zijn team had hij allemaal mensen die wel invloedrijk waren. Bijvoorbeeld net als Michael Flynn, zijn voormalige security advisor. Die wel met de Russen hadden samengewerkt. Het bleek toch dat hij niet veel kon doen. Maar ik denk dat hij zijn eigen kansen, zeg maar, tijdens de gesprekken, onderhandelingen met de Russische ambassade in Washington te hoog heeft ingeschat. Zichzelf een beetje overschat heeft naar wat hij kon en zo. En dan kom je van koude kerstmis thuis. En dan dat hebben de Russen ook gezien. Tot 2018 stonden ze nog achter hem, maar daarna niet echt. Dus misschien dat ze nu denken van de bilaterale betrekkingen hebben al een dieptepunt bereikt. En het kan niet lager dan dit, zelfs als Biden aan de macht komt. Dus misschien hebben we toch meer aan stabiliteit onder Biden. Misschien valt er wel met hem te onderhandelen. Ja. En dat Trump kan, als hij dan herkozen wordt, dan denk ik niet dat hij wat meer kan betekenen dan wat hij al gedaan heeft. Dus in die zin, ja, heeft het voor Rusland weinig zin.
Maar mag ik nog één vraag stellen voordat we het misschien over Trump, Biden en Poetin gaan hebben, over de toekomst en wat het allemaal voor hen betekent? Mm-hmm. Kijk even naar Geert-Jan of hij zat te popelen om een vraag te stellen. Nou ja, misschien. Wat ik me steeds afvraag.
Ik sta te popelen. Ik ben heel nieuwsgierig naar jouw vraag. Ja, want dit klinkt heel spannend.
Nou ja, dat is wat mijn nieuwsgierigheid steeds wekt en waar we. Waar we het over hadden kunnen hebben, maar die vraag niet gesteld is. Dus ik stel hem alsnog.
Heel goed.
Precies, dankjewel Geert-Jan. We zien dus Trump, daar hebben we het over gehad. Aan de ene kant is hij kritiekloos over Poetin. Hè? Hij heeft het niet over annexatie van de Krim. Hij gelooft meer in Poetin dan zijn eigen inlichtingendiensten. Hè? Hij bemoeit zich ook niet met Ruslands interne zaken of met Belarus, Wit-Rusland of Syrië.
Ja, maar heeft dat met Poetin te maken of gewoon met that he doesn't give a shit?
Aan de andere kant, ik geef even verder. Ja, okay. Zien we dat hij de Russen dwars zit over Nord Stream 2, wapens verkoopt aan Oekraïne en wel degelijk sancties heeft opgelegd aan Moskou. Hè. Dat laatste haalt hij graag aan. Van kijk eens, ik doe wel degelijk wat tegen Rusland. Hij wordt bekritiseerd om zijn kritiekloze opstelling. Hoe kan het dan deze twee gezichten, deze twee kanten, hoe werkt dat? Is er dan toch. Ik vind dat. Ja, dat zit mij in mijn hoofd de hele tijd. Maalt dat?
Ja, ik vind het zelf ook een heel interessante paradox, omdat Nord Stream hadden we al besproken. Want ik denk dat in die zin het feit dat hij voor sancties is en tegen Nord Stream is, heeft vooral te maken met het feit dat de constructie van Nord Stream 2 de Amerikaanse positie niet goed uitkomt. En dat hij dan, als je dan de hele tijd make America great again zegt, en dan met Nord Stream 2 zou dat betekenen dat misschien duizenden banen verloren gaan, omdat je gas LNG niet kunt verkopen. Ja, dat vindt hij dan niet kunnen.
Nee, het is ook niet goed voor bepaalde staten waar hij electoraat heeft natuurlijk.
Ja, precies. En aan de andere kant, ik denk dat, dat het mechanisme in de Verenigde Staten zo in elkaar zit. Dat zelfs, ik denk dat als Trump zelf mocht beslissen of er nou wel of geen sancties zouden komen op Rusland, dat hij dan die sancties gisteren al had opgeheven. Maar hij kan het niet omdat het congres en de Senaat dat hem in de weg kunnen zitten. Mm-hmm. Wat je ook zei, hè, dat hij dan een beetje macho doet om kritiek weg te wijven van ja, je hebt toch wel samen gezweerd met de Russen gezworen. Dat wil je dan tegengaan. Maar in die zin, ja, dat laat ook wel zien dat, dat er op heel veel punten, ongeacht wie er aan de macht komt, dat er toch zo'n soort continuïteit is. Dat vind ik dan ook wel het interessante aan de Amerikaanse politiek. En ik denk dat het ook betekent dat als Biden aan de macht komt, dat een paar dingen die Trump heeft gedaan, dat die niet worden teruggedraaid.
Wat betreft het Ruslandbeleid, bedoel je?
Onder andere, ja.
Of geopolitiek? Nord Stream,
ja, allebei, denk ik. Bijvoorbeeld als het gaat om Nord Stream 2. En wapenverkoop aan Oekraïne. Maar ook het feit dat Biden niet opeens weer Amerikaanse militairen naar Syrië gaat sturen.
Ja. Een vraag van Jos, die hier wel bij aansluit. Hoewel ik, nu ik hem zo lees, eigenlijk denk van hey, ik zou hem eigenlijk anders willen stellen. Maar goed, hoe Jos hem stelt is: voor welk geopolitiek dilemma is het voor Rusland vooral voordelig als Trump wint? Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, wanneer is het voor Rusland voordelig als Biden wint op geopolitiek gebied? Maar goed, misschien kun je ze allebei beantwoorden.
Ik denk dat er op geopolitiek gebied niks meer te halen valt voor Rusland als Trump wint. In ieder geval, er is in ieder geval niks wat Rusland niet heeft kunnen realiseren de afgelopen 4 jaar op het geopolitiek niveau. Ja, als je kijkt naar de Russische inmenging in het Midden-Oosten en dergelijke, of in de of Zuid-Caucasus en de situatie met de Europese Unie en de NAVO. Maar dus in die zin, ja, het houdt op voor Rusland, hè, wat betreft de voordelen wanneer Trump wint. En wanneer Biden zou winnen, ja, dat is wel een interessante vraag. En ik denk, ja, wat ik al zei. Het buitenlandbeleid van Amerika wordt op zijn minst een beetje voorspelbaar. En ook de houding van Biden ten opzichte van Rusland is heel duidelijk. En de Russen denken van, ja, nu hebben we een dieptepunt in onze betrekkingen met de Amerikanen. Onder Biden wordt het misschien nog slechter, even slecht. Maar het nulpunt is bereikt, zeg maar. Dat is veel erger, kan niet. Maar misschien kunnen ze, wat betreft de positie van China, misschien samenwerken. Of ik denk dat het ook logisch is, heel aannemelijk is om te denken van dat afgelopen 4 jaar van Trump ook de Russische buitenlandpolitiek een beetje strategisch niet helemaal lekker zat. Want je wil natuurlijk een soort orde binnen de chaos van geopolitiek. En dat was niet het geval. Onder Biden is dat veel meer aannemelijk. En daar heeft Rusland ook baat bij. En ik denk een nucleair arsenaal of de start van de wapenonderhandelingen tussen beide landen, dat het dan onder Biden veel meer te halen valt voor Poetin dan onder Trump. Dus ik zou zeggen, kort samengevat is gewoon de voorspelbaarheid van de Amerikaanse activiteiten op het politiek niveau.
En daarmee zou je dan beter een deal kunnen sluiten, of een akkoord kunnen sluiten dan met een onbereikbaar iemand dan Trump.
Ja, precies. Ja. Want je weet maar nooit wat Trump gaat doen, inderdaad.
Ja, ja.
Maar in feite, als je het hebt over champagneflessen ontkurken.
Ja, dat gebeurde 4 jaar geleden. Toen gingen de flessen open in het Kremlin, of in ieder geval in de
Hoe weet je dat? Was je erbij?
Zhirinovski was geloof ik zeer uitbundig. De rechts,
die houdt sowieso wel van een bol, hoor.
De leider, ja. De baas. Maar ik weet wel dat er werd toen echt gesproken over dit is onze man, Trump, onze man, ja, heeft gewonnen. Dat hoorde je echt in zoomen.
Ja, maar zou het niet zo kunnen zijn dat nu bij nu we weten dat dit de twee presidentskandidaten zijn, dat het moment al was dat in Moskou de champagnefles ontkurkt werd. Dat ze dachten van nou, met allebei kunnen we wel leven. In plaats van een andere democratische kandidaat die Kamala Harris, Bernie Sanders, dat was denk ik leuk geweest. Jeetje man, zo'n socialist. En dan die Zhirinovski ernaast. Nou ja, op zich is dit een prima scenario, toch? Vanuit Russisch perspectief.
Ja, en dan het is ook wel interessant dat we dan ook teruggaan in de geschiedenis. Want zoals jullie weten hadden we dat ook dezelfde situatie bijna in 1988. En toen was het Kremlin of de Sovjet-Unie toen ook wel tevreden met met de kansen van beide kandidaten. Dus ja, nu zitten we natuurlijk 32 jaar later met de twee opnieuw. En ja, voor Rusland is het natuurlijk. Ik weet niet of Poetin zo wel. Ja, misschien ook wel als Bernie Sanders kandidaat zou zijn. Want hij heeft ook een paar dingen gedaan waarvan ik denk, moet dat nou? Maar het is wel zo dat Rusland ook beseft dat alles wat er te halen viel de afgelopen 4 jaar, dat is gewoon het toppunt bereikt. En nu moeten ze inzetten op het verbeteren van bilaterale betrekkingen. Je hebt natuurlijk wel mensen, ambtenaren, siloviki. Dat zijn dan mensen die het veiligheidsapparaat
voorzitten. De sterke mannen.
Ja, dat zij waarschijnlijk voorstander zijn van nog 4 jaar Trump. Vanwege de destabilisatiefactor. Maar ik denk dat gewoon de technocraten of wat meer pragmatische lui binnen het Kremlin nu toch wel inzien van ja, het is beter dat als Biden aan de macht komt, dan kunnen we misschien nog dingen halen wat we onder Trump niet hebben kunnen doen.
Mooi dat je nog even 1988 aanhaalt.
Ja,
toen
prachtig.
Beide heren allebei de nominatie hadden kunnen krijgen. Waar het niet dat er wat ontwikkelingen waren, maar het waren allebei kanshebbers. En nu staan ze daadwerkelijk tegenover elkaar. En ook toen speelde Rusland een rol, zoals je in de eerste aflevering van deze serie kon beluisteren. En ook nu speelt Rusland een rol. Alleen we weten misschien pas over een jaar hoe groot die rol daadwerkelijk is geweest.
Ja.
Dankjewel, Isa, voor je analyses in onze serie. Even kijken welke naam die deze keer heeft.
De Amerikaanse presidentsverkiezing in Centraal- en Oost-Europa.
Maar de Caucasus zat er ook bij, hè?
De Caucasus, Centraal-Azië? Nee, hebben we niet gedaan.
Ah, een beetje qua energie.
Ja, qua energie.
Ja. Ja, dus dankjewel voor je analyse over een groot gebied.
Ja.
In Amerika.
En verrijking met al je gegraven in archieven van de veiligheidsdiensten en het achterhalen van verhalen die verstopt zaten in de allerdiepste lades.
Zo. Eigenlijk moeten we nu proosten, hè, op een mooie serie.
Zeker. Nog
wel
een flesje
aan Azeri Vodka. Lekker, aan Azeri Vodka. Hi, To.
Heb je nog een mop, Isa?
Een mop? Nee.
Oké. Okay.
Isa moet nog even door zeggen.
De golden shower van Trump, maar dat is geen mop meer.
Oké, maakt niet uit, dat is waarheid.
Ja, precies.
Ayato.
Pakka.